Goedenavond gemeente, meisjes, jongens, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk zijn, of thuis of elders deze dienst meebeleven. Het is vandaag Palmzondag. In deze voorbereidingsdienst op het Heilige Avondmaal zal dominee Willemsen uit Veenendaal voorgaan, in plaats van dominee Geerlof die herstellende is van de operatie. De bloemen van deze dag gingen met een groet en bemoediging naar mevrouw Henriette Veneklaas uit de Dr. A.J. Kraaistraat. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 42, vers 4. Ik denk aan u, o God, in het klagen. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 121, daarvan het eerste en ook het tweede vers, over Israëls wachter die niet sluimert, nog slaapt. Psalm 121, vers 1 en vers 2. Gemeente, samen met de christelijke kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijden wij nu het geloof. En we zingen in antwoord erop uit de bundel Weerklank, lied 515, vers 1 en vers 2. Wie maar de goede God laat zorgen. Vers 1 en vers 2 van gezang 515 uit de bundel Weerklank na de geloofsbelijdenis. En laat er ieder van ons nu in zijn of in haar hart aldus belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, in verband met de bediening van het heilig avondmaal aanstaande vrijdag lezen wij nu het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Wij lezen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Citaat: want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, zo verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heere. Einde citaat. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven, en verder dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De prachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen, onderdelen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon vooral zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, om zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Allen die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken. Allen die mijn eed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen. Allen die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Here zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. En we erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, daarom zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover de lezing van het eerste deel van het avondmaalsformulier, het gedeelte over de zelfbeproeving. Laten wij nu samen bidden. Heere, wij hebben daarbij uw hulp nodig en het licht van uw Heilige Geest in de dagen die voor ons liggen. Voor deze hoge opdracht van de zelfbeproeving. Of het kan zoals de vlag er nu voorhangt, bijhangt. Of het dan kan om aan uw tafel te verschijnen aanstaande vrijdag. Of dat er dingen afgezworen moeten worden. Beëindigd, bijgelegd, geheeld. Wijs het ons aan, Heere, door uw woord en door uw Heilige Geest. Opdat we ons in deze week, deze laatste lijdensweek, op weg naar Goede Vrijdag, waardig mogen voorbereiden. Om dan ook uw dood te gedenken, te verkondigen in tekenen van brood en wijn. Als we stilstaan, juist dan, vrijdag, bij wat u gedaan hebt, Heer Jezus Christus. Dat u zichzelf ervoor overgegeven hebt. Aan ruwe soldatenhanden. Die u vastspijkerde aan een kruis. En dat u verlaten werd door de Vader. Wie zal het kunnen peilen? Die diepte. We bidden u, Heere, dat u ons ook daarin wilt leiden door uw Heilige Geest. In het raadsel, in het mysterie van de plaatsbekleding. Van wat u gedaan hebt, Heere Jezus Christus, in plaats van mensenkinderen, van zondaren, van vijanden, wel beschouwd. En laat dit uur ook daaraan mogen bijdragen. Nu we hier in de kerk zijn, of thuis of elders verbonden, meeluisteren, meekijken. Gebied uw zegen in ons midden, Heere, ook als we een taak hebben. Op de orgelbank, of bij het bedienen van de techniek, of als koster, BHV'er, of in de ambten. En voor ieder van ons in het luisteren, vangen van uw woord, als we de Bijbel gaan openen, het evangelie lezen, en het overdenken, en het verkondigd wordt, Wilt u zelf, Heere, erin meekomen en ga dan voorbij aan alles wat tegen ons pleit. Want er zijn talrijke redenen, Heere, om ons niet genadig te zijn. Als u let op ons, op ons leven, op onze gedachten, op de overleggingen van ons hart, op onze daden. Maar doe het omwille van uzelf. En om het woord waarop u ons verwachting hebt gegeven, het belofte woord. Dat u niet zult uitwerpen wie tot u komen. Heer, hier zijn we. Voor uw aangezicht. Geef ons dan uw zegen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is vanavond uit het Nieuwe Testament. We lezen twee keer een gedeelte uit het Marcus-evangelie. Allereerst lezen we uit Marcus 4, de versen 35 tot en met 41. Twee keer uit Marcus. De eerste lezing is uit Marcus 4, vers 35 tot en met 41. Dat is de bekende geschiedenis van de storm op het meer. Ik denk dat de kinderen in de kerk, of als jullie thuis nog een stukje mogen meeluisteren of meekijken, ik denk dat jullie dat verhaal ook wel kennen, die geschiedenis. Dat het zo gaat stormen op het meer en in dat bootje met Jezus en de discipelen. Nou, dat gaan we met elkaar lezen. Marcus 4, vanaf vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei Jezus tegen hen, tegen de discipelen, laten we overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, Jezus, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En Jezus lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u er zich niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover de eerste lezing. We bladeren nu 10 hoofdstukken verder in het Marcus-evangelie en lezen uit hoofdstuk 14, daarvan de versen 32 tot en met 42. Marcus 14, 32 tot en met 42. En ze kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En Jezus zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. En hij begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden en ze wisten niet wat ze dan moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op. Laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. En hier eindigt vanavond de lezing uit de Heilige Schrift. En de tekstwoorden voor de verkondiging vindt u in het eerste gelezen schriftgedeelte, Markus 4. En dan het middelste gedeelte van vers 41. Deze woorden, wie is deze toch? Dus tekst voor de preek, dat is de vraag van de discipelen uit Markus 4, vers 41. Wie is deze toch? Maar gemeente, voordat wij daar met de hulp van de Heer een ogenblik over willen nadenken, gaan we eerst met elkaar zingen. We doen dat uit Psalm 107, het 13e en ook het 15e vers. Vers 13, hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. En vers 15, hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Psalm 107, vers 13 en vers 15. Gemeente, na de verkondiging zingen wij Psalm 62, het vierde vers. 62 vers 4. na de preek. Gemeente, heeft het wel eens gestormd in uw leven? Heeft het wel eens gestormd? Ik denk dat velen van u daar misschien wel ja op kunnen zeggen. Misschien wel de meeste. Want wat kan je al niet meemaken in het leven? Als je man of je vrouw een hevig ziekbed heeft. Als je een geliefde hebt verloren. Misschien wel een kind. Als je geest wordt gepijnigd door angsten of door een depressie. Als iemand van wie je houdt gevangen zit in een verslaving en het gezin ontwricht raakt. Wat kan het moeilijk, ja intens moeilijk zijn als je midden in zo'n storm zit. Soms zie je zelfs even geen uitkomst meer. In de preek vanavond gaat het ook over een storm. Het is een bekend verhaal, de storm op het meer, wat we lazen. Ja, dat is natuurlijk anders dan de situatie waar wij in zitten. U zit niet op een boot en ik ook niet. Maar toch kunnen er in ons leven wel dingen gebeuren die lijken op wat zich in dit bekende verhaal afspeelt. Want hoe zat het ook alweer, gemeente? Wat gebeurt er precies? Nou, Jezus en de discipelen, ze gaan in een bootje bij het vallen van de avond. En dan steekt er een storm op. Het gaat waaien, golven. En het schip loopt al vol. Het valt niet meer tegen te houden. Dit gaat niet goed. En de angst kruipt om zich heen bij de discipelen. Dan moet je even op je in laten werken. Die mannen waren wel wat gewend. Het waren vissers. Maar dit. De angst kruipt om zich heen. Heren, wij vergaan. Ja, en zo kunnen ook in ons leven de moeite en de zorgen zich opstapelen. Je probeert het nog een beetje te managen. Maar op een gegeven moment valt het niet meer tegen te houden. En het gaat zo hoog dat je denkt, dit gaat niet goed. Dit loopt niet goed af. Dit kan ik niet meer aan. Dit trek ik niet meer. En je wordt bang. Heren, ik verga. Net als die discipelen. In dat bootje op het meer. De gemeente is toch heel opvallend vandaag. Want Jezus, terwijl het stormt, waarvan Israël zal niet sluimeren of slapen. Maar Jezus slaapt. Hoe is het mogelijk? Een slapende Jezus. Ja, gemeente, wat doet u dan? Wat doet u dan? Als u even terugdenkt aan de stormen in uw leven, wat deed u toen? Of als je er nu misschien wel middenin zit, wat doe je dan? De discipelen gaan naar Jezus. Kijk maar in het gedeelte dat we lazen. Hoezeer ze de macht ook kwijtraken over dat schip. En hoezeer Jezus ook ligt te slapen. Maar het gaat naar Jezus. En in gedachten zie je ze kruipen daar in zo'n bootje. Terwijl dat heen en weer gesmeten wordt op de golven. Maar daar gaan ze, glibberend en glijdend. Je kan je voorstellen dat ze armen en benen verwonden, maar zo komen ze dichterbij. En daar is hij. En ze schudden hem wakker. En ze roepen met hun schorre kelen: Meester, bekommert u er zich niet om dat wij vergaan? Bekommert u er zich niet om dat wij vergaan? Ja, zo leek het. Alsof Jezus zich nergens om bekommert. Want hij sliep. Maar dat wordt nu anders. Dat wordt nu helemaal anders. Want moet je zien, hij bestraft de wind. En hij spreekt de zeven manen toe. Zwijg! Wees stil. Zwijg! Wees stil. En de wind gaat liggen. En er komt een grote stilte. Een grote stilte. Ja, gemeente, dat is het verhaal zoals we het kennen. Maar gemeente, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, zegt iemand vanavond. Nou, Jezus heeft zijn discipelen gered. Dat gebeurt er. En inderdaad, dat is waar. Dat is waar. Hoe hoog de nood ook was, Jezus heeft gered. Want nu is er die grote stilte. En daarin laat Jezus iets over zichzelf zien. Daarin laat hij zich kennen. Daarin openbaart hij iets over zichzelf. Hij openbaart zich als machthebber. Als God zelf, die de oerkrachten van wind en water, die sinds mensenheugenis angst en ontzag inboezemen, die weet hij te bedwingen. Waar de discipelen eerst heen en weer gebeukt werden in dat schip, is er nu een grote stilte. Jezus openbaart zich als machthebber. Hij laat zien dat hij goddelijke autoriteit heeft. Ja, misschien zit er vanavond wel iemand hier in de kerk. Of thuis of ergens anders mee te luisteren. Die daarover mee kan praten. Die kan zeggen, ja, dat heb ik ook wel eens zo ervaren. Dat Jezus, dat de Heere, dat hij mij gered heeft. Uit grote nood. Toen het stormde in mijn leven. Voor die operatie. Of na dat diepe verlies wat zo'n pijn deed. Toen het stormde en ik het allemaal niet meer aankon. En het even niet meer wist. Toen heeft hij het weer stilgemaakt. Ja, wat een troost is dat, hè, als je in een crisis zit. En de Heer doet dat. Op zo'n moment dat je levensbootje heen en neer schudt. Op de stormen. Hoe hoog ook de zee en haar golven slaan. Demonen of machten, ze doen niet vergaan. Het scheepje waarop zich aan boord bevindt. De meester van zee en van aard en wind. Dat is waar. Dat is echt. Ja, zegt iemand anders. Dat is allemaal mooi. Dat is allemaal mooi en ik vind het ook echt mooi. Als je dat zo meegemaakt hebt om dat te horen. Maar bij mij ging het heel anders. Bij mij werd Jezus niet wakker, om zo te zeggen. Hoezeer ik ook in mijn bootje, in mijn schuddende bootje naar hem toe probeerde te kruipen. En hoezeer ik mijn keel ook schor heb geschreeuwd. Meester, bekommert u zich dan niet om dat ik verga? Maar Jezus werd niet wakker. Jezus bleef slapen. En ik? Ik voelde me verloren. Ja, wat is dat dan, hè, gemeente? Wat is dat dan? Heb je dan niet goed gebeden of zo? Is het ergens misgegaan in je leven? Heb je een verkeerde afslag genomen een keer? Als Jezus blijft slapen? Nou, gemeente, dan is er één ding belangrijk om te beseffen. En dan kom ik weer even terug bij die vraag van daarnet. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat is er nou aan de hand in deze overbekende geschiedenis? Jezus laat iets over zichzelf zien. Hij openbaart zichzelf als machthebber. Jazeker, dat is waar. Maar dat is niet om daarna weer rustig verder te kunnen varen. Om je leventje weer te kunnen oppakken waar je gebleven was. Dat is niet om daarna weer rustig op oude voet verder te gaan. Want kijk eens naar ons Bijbelgedeelte in hoofdstuk 4, Markus 4. Waar eindigt het nou mee? Dat gedeelte dat we lazen. Het eindigt opnieuw met vrees. Ze waren bang, er was angst in het bootje en het eindigt weer met vrees. Wonderlijk, hè? Maar het is wel een andere vrees. Het is iets anders dan die angst van daarnet. In de grondtaal staat er ook een ander woord. Nu is die vrees geworden tot ontzag. Vermengd met een heilige verwondering. En dat geeft bij de discipelen een vraag. Wie is deze toch? Wie is deze toch? De discipelen zijn gered door Jezus. Jezus heeft zich geopenbaard als machthebber. En het gevolg daarvan is dat ze meer van hem willen weten. En kijk, gemeente, daar moesten ze nou al die tijd al op uitlopen. Op die vraag aan het eind, de vraag naar Jezus, wie is deze? Daar moest het nou naartoe in deze geschiedenis. Want kijk eens naar het begin van ons gedeelte. Hoe zijn die discipelen eigenlijk op dat meer terechtgekomen? Hadden ze dat zelf bedacht? Nou, hadden ze plannen om te gaan vissen misschien? Nee, het initiatief kwam niet van de discipelen. Het was een idee van Jezus. Jezus had gezegd, laten we overvaren naar de overkant. Dat was Jezus. Jezus is het die zijn discipelen in deze grote storm heeft geleid. En ze daaruit ook weer heeft gered. Want het moest al die tijd al uitlopen op die ene vraag. Wie is deze toch? Daar werkt het van het begin af aan al naartoe. Wie is deze? En gemeente, als u uw eigen leven daar nou eens naast legt. Hoe is dat dan? Mag ik dat vragen vanavond? Zeg eens eerlijk. Heb je genoeg aan Jezus als hij de stormen maar stilt in je leven? Of ontstaat er dan ook nog iets anders? Zoals bij de discipelen. Dat je meer van hem wil weten. Dat je hem beter wil leren kennen. Wie is deze? En Jezus laat ook meer van zich weten. Want deze geschiedenis van de storm op het meer is natuurlijk maar een klein stukje van het geheel. Het evangelie gaat daarna nog verder. Er volgt nog veel meer. En je zou kunnen zeggen, als je Markus' evangelie als geheel neemt, dat het als het ware uiteenvalt in twee delen, twee onderdelen. Dat eerste deel dat vertelt van de wonderen en het onderwijs van Jezus. Daarin openbaart hij zich als machthebber. En ons gedeelte vanavond hoort daar ook toe. De storm op het meer, en dat loopt ook nog even verder, tot halverwege hoofdstuk 8. Maar dan, als Jezus zich in zijn wonderen en zijn onderwijs op allerlei manieren heeft geopenbaard als machthebber, dan komt daarna het tweede deel van het evangelie. Dan gaat Jezus nog iets openbaren. Dat hij verworpen zal worden. Dat hij moet lijden. En sterven. En na 3 dagen opstaan. Daar gaat het in de tweede helft van het Markus-evangelie naartoe. Naar die andere avond. In de tuin van Gethsemane. Dat is als het ware de spiegelgeschiedenis van de storm op het meer. Daarom blazen we het ook. De spiegelgeschiedenis, wat daar gebeurt in Gethsemane. Dan is het opnieuw avond. Of nacht. Maar nu zijn het de discipelen die slapen. En nu is het Jezus die bang is. Die zeer angstig is. Zeer angstig. Als hij de toorn van God over de zonde moet gaan dragen. Nu zijn de rollen omgekeerd. Jezus is bang. En de discipelen die slapen. De gemeente, daar werkt het uiteindelijk naartoe in deel 2 van het evangelie. Dat is het hoogtepunt van deel 2. Of eigenlijk ook van het hele evangelie. Dat Jezus zich gaat openbaren als middelaar. Ja, die vraag van de discipelen, daar in dat bootje op het meer, wie is deze? En ik hoop dat u die vraag ook wel eens kent, ook wel eens zo stelt. Omdat je door hem geboeid bent en hem lief krijgt en meer van hem wil weten. Ja, die vraag krijgt een dubbel antwoord. Jezus is de machthebber. Die kan eruit. Maar Jezus is ook de leidende knecht des Heren. De middelaar. En zo kan hij redden van wel de grootste ramp. De grootste ramp. Dat wij vervreemd zijn geraakt van God. Wij, de mensenkinderen. Dat dat niet goed zit tussen God en ons. Dat daar een gat is van zonde en ongerechtigheid. Dat scheiding maakt tussen hem en onze zielen. En dat wij dat ook niet kunnen repareren. Maar dat kan hij wel. Gemeente, mag ik u de vraag nu nog een keer stellen? Wat doet u als het stormt in uw leven? Of laat ik het iets anders vragen. Hoe is het als de storm weer voorbij is? Heb je dan die vraag gesteld? Wie is deze? Het antwoord op die vraag komt vanavond tot ons. Hij is niet alleen machthebber, maar ook middelaar. Zo wil hij zich ook en vooral laten kennen. Dat is wel het belangrijkste aan zijn openbaring. Als verlosser van zonde en ongerechtigheid. De gemeente, dat is nou van belang om te blijven bedenken. Weet u nog, want zo kwamen we erop. Als Jezus maar niet wakker lijkt te worden in je levensbootje. Als je heimelijk teleurgesteld bent dat hij je niet redt, zoals hij met de discipelen deed. Maar hij heeft zijn eigen bedoelingen. En hij is erop uit. Niet in de eerste plaats om uw leven zo rustig mogelijk te laten verlopen. Maar om zich aan u te openbaren als de middelaar tussen God en mensen. Ja, Heb je hem zo ook leren kennen? En jij als jongere van de gemeente? Heb je hem zo leren kennen als middelaar? Of heb je inderdaad genoeg aan de machthebber? Die je helpt bij de moeite van het leven. En heb je de middelaar eigenlijk niet nodig? Ja, dat zou geen goed teken zijn. Dan ben je een luxe christen die op zoek is naar een zo comfortabel mogelijk leven op aarde, maar verder niet echt geïnteresseerd is in verbinding met God. En dat is nu juist waar hij wel op uit is. Dat is waar Jezus op uit is, om ons terug te brengen bij de Vader. De verbinding te herstellen als middelaar. En al die zegeningen op aarde in uw leven, de uitreddingen misschien wel toen het moeilijk was, die hij als machthebber gegeven heeft, ja, die zijn bedoeld om u geestelijk nieuwsgierig te maken, als ik dat zo mag zeggen. Dat je meer over hem te weten wil komen. En dat u hem niet alleen als machthebber, maar ook als middelaar wilt leren kennen. Ja, begrijp me goed, gemeente, om misverstanden te voorkomen. Als je hem zo leert kennen in je leven, als verlosser persoonlijk, dan is het niet meteen uit met de zorg in je leven. Integendeel. Vaak blijft dat. En daarmee wil hij ons oefenen in geloof. Daarmee wil hij onze ogen op hem gericht houden, want ze dwalen zo gemakkelijk af. Daarmee wil hij blijvend ruimte voor zichzelf maken in ons leven, want die ruimte wordt zo makkelijk gevuld met andere dingen. En hij wil onze verwondering en aanbidding op hem richten. Net als bij de discipelen. En wie op die weg geoefend raakt in het geloof, die vestigt in de stormen van het leven, ook hoe langer hoe meer, zijn vertrouwen op God. Zelfs als Jezus soms lijkt te slapen. Maar dan toch vertrouwen op hem. Toch jezelf uitleveren aan hem. Ook als die maar niet wakker lijkt te worden. En gemeente, daar moeten we dan toch nog even op terugkomen, hè, dat Jezus slaapt. Ik zei het daarnet al. Hoe is dat eigenlijk mogelijk? Voor iemand die God is. Dat werpt nog weer een heel ander licht ineens op die vraag. Wie is deze toch? Wie is deze die hier ligt te slapen? Slapen, is dat niet meer iets voor de Baal? Is dat niet iets bespottelijks, gemeente? Zoals Elia dat duidelijk maakt, he, in dat bekende verhaal op de Karmel. U kent het wel. Slapen. Een echte God slaapt toch niet? Dat is tenminste wat de schriften van het Oude Testament ons verzekeren. De bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. We hebben daarvan gezongen, niet voor niks. Maar Jezus slaapt. Hoe is het mogelijk? Wie is deze? Want hoe laat zich dat nou rijmen met zijn openbaring als machthebber en als middelaar hier in het Markus-evangelie? Zijn openbaring als de ware Godszoon, aan wie zelfs de wind en de zee gehoorzaam zijn. Jezus slaapt. En gemeente, daar zit nog een les in. Daar zit nog een les in. Hier, in Markus 4, is hij niet angstig. Hoe hard het ook stormt. Maar hij is niet bang. Maar 10 hoofdstukken verder begint hij ontdaan en zeer angstig te worden. Die spiegelgeschiedenis waar ik het over had. Gethsemane. Dan is hij wel angstig. Ja, wat betekent dat dan, hè, gemeente? Wat betekent dat? Die omkering, hoe moet je dat nou duiden? Nou, gemeente, dat laat zich het beste verhelderen met een woord van de heiland zelf. Uit een van de andere evangeliën. Jezus is niet bevreesd voor degenen die het lichaam kunnen doden. Dat nou mensen zijn, of natuurkrachten, of ziekten, welke bedreiging dan ook. Jezus is niet bevreesd voor degenen die het lichaam kunnen doden. Jezus vreest veel meer God, die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Het is een woord van de heiland zelf. De toorn van God over de zonde. Jezus heeft begrepen en gevoeld wat dat is. En hij begon zeer angstig te worden. En gemeente, eerlijk is eerlijk vanavond. We moeten eerlijk zijn met elkaar. Als hij nou nog niet in uw plaats staat, in uw persoonlijk leven, als verlosser, als middelaar, dan hebt u reden om net zo bang te zijn. Begrijp me goed, we moeten elkaar vanavond geen onnodige angsten aanpraten. Laat dat duidelijk zijn, dat is in het verleden al te veel gebeurd, ook in de kerk. Tegelijkertijd laten we ook reëel zijn en onszelf geen zand in de ogen strooien. Wij zijn vaak als de discipelen, toch? Bang voor net de verkeerde gevaren. Als het gaat om ons fysieke leven, als dat bedreigd wordt, nou dan zijn we soms nog bang om ons aan koud water te branden. Als het gaat om de toorn van God over de zonde, dan liggen we te slapen. Bij Jezus is het precies omgekeerd. En daarmee geeft hij ons een voorbeeld vanavond. Voor de ongelovigen en voor de huichelaar. Om je terecht zorgen te maken over je ziel. Maar ook voor de ware gelovigen. Dat is het laatste vanavond. Want in dat raadselachtige slapen van Jezus, daar in dat bootje, notabene tijdens een storm, in dat wonderlijke slapen, daarin ligt ook een diepe les voor de ware gelovigen. Want Jezus is de Godmens. Als God bedwingt hij de winden en de zeeën. Maar als mens slaapt hij. En vertrouwt hij zich te midden van alle rumoer toe aan zijn Vader. Als God toont hij zich de machthebber. Maar als mens heeft hij de gedaante van een volmaakte gelovige. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust. Zwijg gode stil. Te midden van alle rumoer vertrouwt Jezus zich toe aan zijn Vader. Hoe hard het ook stormt. Maar als volmaakte gelovige is Jezus niet bang. En daarom ook die vraag aan de discipelen. Waarom bent u zo angstig? Daarin klinkt iets door van, dat is toch niet nodig? We zijn toch in de handen van de Allerhoogste? En hoe het dan ook mogen gaan, maar dan ben je uiteindelijk toch goed af. Is toch zo? Zelfs al zou je schip vergaan, dan nog kan er op de bodem van je ziel een diepe geestelijke rust zijn. Want het is geen noodlot wat je overkomt. Geen willekeur. En ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen of overheden, of krachten, of tegenwoordige, of toekomende dingen, of wat dan ook mij zal kunnen scheiden van de liefde van God. Ja, gemeente, dat is geloofstaal, hè? Dat praat een mens niet uit zichzelf. Dat is geloofstaal. En u die de Heere kent vanavond, kan stormen in uw leven zenden, om u juist die taal te leren spreken en beter te leren spreken, om je daarin te oefenen, in die geloofstaal van de geloofservaring. Dat is iets anders dan gelatenheid, dat proeft u wel. Misschien stormt het momenteel in uw leven. Maar hij kijkt u vanavond aan. En hij vraagt u: waarom bent u zo angstig? Dat is toch niet nodig? Want je bent in goede handen. In de handen van de Allerhoogste. Mijn lieve kind, niets kan jou scheiden van de liefde van God. Gemeente, zou u zich vanavond niet opnieuw aan hem willen toevertrouwen? Of misschien is het er nog nooit van gekomen in je leven? Zou je het niet voor het eerst willen doen? Om je aan hem kwijt te raken, over te geven, toe te vertrouwen, midden in alle rumoer in je leven, zou dat geen stille rust in je ziel kunnen geven? Ik denk van wel. Dan kun je slapen, zelfs midden in een storm, naar het voorbeeld dat Jezus u geeft als de volmaakte gelovige. Jezus slaapt. Hoe is het mogelijk? Wie is deze? Dit is Jezus. De machthebber. De middelaar. Hij gaf zijn leven. Vrijdag herdenken we het. Hij is de middelaar. En gemeente, als het hem nou goed dunkt om de stormen in uw leven niet tot zwijgen te brengen. Als dat nou zijn wil is. Misschien moeten wij dan leren om onze ziel tot zwijgen te brengen. Stel u gerust. Zwijg Goden stil. Ja, al zou mijn bootje vergaan. Want ik ben daarvan overtuigd dat zelfs de dood mij niet zal kunnen scheiden van de liefde van God door Jezus Christus. Het tegendeel is het geval. Ik zal die liefde ervaren als nooit tevoren. Amen. Laten we nu de Heere danken en voorbeden doen. Heere, wij zeggen u hartelijk dank dat u die vraag niet onbeantwoord laat. Wie is deze toch? Maar dat u zichzelf te kennen geeft, openbaart. Dat we niet hoeven door te dringen in een mysterie. Dat we er ook niet op hoeven te gokken dat u het goede met ons voor hebt. Maar dat het klip en klaar is wie u bent. Heer Jezus Christus, en wat u voor hebt met de mensenkinderen. Neem ons bij de hand door uw Heilige Geest. In de stormen van het leven. Breng ons in de tuin van Gethsemane. Waar u zelf angst doorstaan hebt. En leer ons u kennen, Heere. Als degene die we nodig hebben. Zonder u bevinden we ons in de dood. Maar in u zullen we leven. Eeuwig leven. Dan is alles hier op aarde in een ander licht. Geef daarin groei, Heere. Bij wie u kennen en als wij voor eigen rekening leven, breng ons dan in de lichtkring van het kruis. En ga met ons mee deze week in, op weg naar Goede Vrijdag, naar Pasen. Sterven en opstanding. Dood en leven. In deze zee verzinken onze gedachten. Heb dank voor alles wat u gaf op deze zondag. Vanmorgen in de belijdenisdienst. Dank u dat er ook nieuwe leden tot de gemeente zijn toegetreden als belijdend lid. Wees ze nabij, zegen ze. We danken u ook voor deze avond dat we opnieuw samen mochten komen. Om ons te laven aan uw woord, om onze broodtrommel te vullen voor onderweg voor deze week. We bidden voor de gemeente. Bouw haar op, Heren. Ze is van u. Tegen het werk van de kerkenraad, van de predikant, van de vele vrijwilligers. Laat alles tot meerdere eer en glorie van u zijn. Tegen ook de andere kerken hier in het dorp Ochten. En in heel ons land, tegen onze protestantse kerk in Nederland. Heer, hoe dikwijls wordt zij door dwalingen verbijsterd. En we vragen u om licht, om wijsheid, om de gave om te kunnen onderscheiden wat van u is, om liefde. We bidden voor de kerk buiten de landsgrenzen, in het bijzonder waar ze vervolgd wordt. Geef kracht om vol te houden. En om uw naam, als het erop aankomt, niet in te slikken, Heer Jezus Christus. Maar vrijmoedig te volharden. in het geloof. Ontferm u over deze aarde. Er is zoveel aan de hand, heren. Oorlogen, honger, misbruik, verdriet, natuurrampen. Het is niet te bevatten, heren. Als we al dat nieuws dat tot ons komt, ons laten inwerken, we zouden er haast afgestompt door kunnen raken. We bidden u, geef vrede, heren. Geef vrede. En geef hulp in nood. Voedsel waar gebrek is. Christus, ontferm u. En wij verlangen, heren, naar de nieuwe wereld, die nieuwe aarde onder een nieuw hemelgewelf. Een wereld waar gerechtigheid woont. En waar een kleuter zijn hand in het hol van een adder kan steken. Wij weten, Heer, dat het komen zal. Het is door u verworven aan het kruis van Golgotha. Vermeerder ons verlangen naar die toekomst. Maak ons los van het hier en nu. Als onze ziel al te zeer aan het stof kleeft. Ga met ons mee. Neem aan onze dank. Hoor onze gebeden. U zij de lof en de eer en de heerlijkheid. Nu en tot in de eeuwigheid. Amen. Gemeente, u wordt nog herinnerd aan de collecten die zullen plaatsvinden. Van harte bij u aanbevolen, mogen de heren dat ook zegenen. En aansluitend zingen wij Psalm 4, het vierde vers. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer. Psalm 4, vers 4 is ons slotlied. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.